Volgende week zondag hoopt dominee Tanis in ons midden voor te gaan. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 116, het eerste en het derde vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen en mijn klagen, dat mocht Paulus ook ervaren. Die kreeg antwoord op zijn gebed. En dat lezen we ook in het derde vers. Och Heer, och weert mijn ziel door u gered. Vanochtend hebben we dit ook gezongen. Toen hoorde God. En dan een punt. Hij is mijn liefde waardig. Ook met een hoofdletter. Dus het is niet zo dat God zegt van nou, die man die is mijn liefde waardig. Nee, hij is mijn liefde waardig. Vanwege die gebedsverhoring. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. 1 en 3 van 116. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen 2 Korinthe 11, de versen 16 tot en met 33. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen van Psalm 99, het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot. Wij noemden u 2 Korinthe 11, vers 16 tot 33, de 12 artikelen en het tweede van Psalm 99.
Ik zeg wederom dat niemand mene dat ik onwijs ben, doch zo niet meent mij dan aan als een onwijze, opdat ik ook een weinige mogen roemen. Want ik spreek ik niet naar de Heere, maar als in onwijsheid, in deze vaste grond der roeming. Terwijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Want gij verdraagt gaarne de onwijze, terwijl gij wijs zijt. Want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat. Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest, maar waarin niemand stout is, ik spreek in onwijsheid, daarin ben ik ook stout. Zij zijn Hebreeën, ik ook. Zij zijn Israëlieten, ik ook. Zij zijn het zaad Abrahams, ik ook. Zij zijn dienaars van Christus, ik spreek onwijs zijnde. Ik ben boven hem, in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen, min 1, 5 ontvangen. 3 ben ik met roede gegezeld geweest, 1 ben ik gestenigd, 3 heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in de gevaren in de woestijn, in de gevaren op zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vaste menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mijn dagelijks de zorg van al de gemeente. Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd, dat ik niet brande? Indien men roemen, zo zal ik roemen de dingen mijn zwakheid. De God en de Vader van onze Heere Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof 1 heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesters en een eeuwig leven. Amen.
Oh,
tekst voor de prediking kunt u vinden in 2 Korinthe 12, de versen 8 tot en met 10. Het vervolg op de stof van vorige week. En daar lezen wij in onze tekst vanaf vers 8. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Vragen we de Heer om zijn zegen. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht voordat wij het woord gaan bedienen. Om u te bidden of gij ons de opening van uw woord wil schenken en de opening van ons hart. Opdat dit woord ook haar kracht mag doen. Wat immers door al de eeuwen heen gesproken heeft. In het bijzonder wanneer uw wegen houdt van bijzondere beproevingen in het leven van uw kerk. En wat hebt u toch dikwijls ook daarmee vertroost, met deze woorden, want mijn genade is u genoeg. En Heere, zou u dat ook vanmiddag willen geven. Want genade spreekt immers van onverdiende zegen, die vrij valt, die wij absoluut niet waardig hebben gemaakt. En daarom kan het voor iedereen zoals wij hier zitten. En ook al is het dan een woord in het bijzonder voor uw knecht Paulus geweest, dat zo heel persoonlijk tot hem gezegd is, dat wil niet zeggen dat wij daarom op afstand hoeven te blijven. En daarom wilt gij ons er dichtbij brengen, door de trekkende werking van de Heilige Geest, opdat wij ook verlegen mogen zijn om dit gebedsleven, zoals Paulus dat mocht ontvangen, dat aanhoudend tevoorschijn komen voor de troon der genade, zoals Paulus dat ook hier beleidt. En wij bidden u of gij ons dat wil geven. Daarom zegt onze Heidelberger catechismus zo duidelijk, als het gaat om de kenmerken van het ware gebed, dat is degene die hun nood recht leren kennen. En dat hebben we nodig, Heren. Niet alleen onze tijdelijke nood, maar onze diepe geestelijke nood. En wij bidden u daar dan ook om of gij dat uit genade wil schenken, dat dat levend voor ons gaat worden, zodat er een roepen geboren mag worden uit de nood van onze ziel tot u. En dat we niet eerder zullen rusten totdat wij in die nood een antwoord krijgen. Want het tweede kenmerk is toch immers dat het gericht is op God en dat door het geloof. En daarom schenk ook dat geloof, Heere. Want de duivel die zal er alles aan doen wanneer een mens onrustig gaat worden en begint te bidden. Begint te roepen tot de levende God. En Heere, dan hebben we geloof nodig om te volharden. Al is het maar klein, al is het maar zwak. Maar als dat het ware geloof is, dan zal dat niet uitgeblust kunnen worden door de Satan. En daar staat u dan ook voor in, als de grote koning van de kerk, om die zielen te beschermen en die zielen ook uw genade te schenken. En dat ze uit mogen zien naar een antwoord. En misschien zijn er onder ons ook wel die uitzien naar een antwoord op hun gebed. En wij bidden u daar dan ook om of gij dat als een God van verrassingen zou willen schenken. En leer ons ook juist door deze Een tekst dat u dat niet op bevel doet. En dat u dat ook niet op onze tijd doet. Maar dat u dat doet naar uw welbehagen. Dat u dat doet op uw tijd. En dat is de beste tijd. Dat is vindenstijd. En Heere, dan wordt u daarin verheerlijkt. En geef dat dat ook het doel mag zijn van alles. Dat is uw doel. Maar wilt gij ons toch ervoor inwinnen, Heere? En wij bidden u voor hen die bijzondere noden hebben. Die psychisch zwak zijn. Die lichamelijk tobben. Die zorgen hebben in hun gezin en in hun huwelijksleven. Heere, bescherm ze toch. En wilde ze bewaren voor moedeloosheid. Maar ook voor opstand. En geef ze als ze de weg naar de troon der genade mogen vinden om geholpen te worden. Leer hen toch pleiten op uw woord. Leer hen toch te wijzen op hun gedoopte voorhoofd. Dat ze zo tot u mogen naderen. Leer hen toch gericht te zijn niet op zichzelf. Leer hen toch af te zien van eigen kracht en eigen wijsheid. Maar leer hen toch gericht te mogen zijn op u de Heere. De almachtige en de genadige God. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En wij smeken het u of gij dat ook in het leven van onze kinderen en onze jongeren wil geven. Dat zij toch aangedrongen mogen worden om tot u te gaan, u te zoeken. En het ware geluk in u te vinden. Dat daar een toekomst op gericht en op gebaseerd mag zijn. U bent immers de levende God. En u werkt toch van geslacht tot geslacht. Zegen daartoe ook het onderwijs dat ze krijgen. Op de scholen, de zondagsschool, de verenigingen, catechisaties, thuis, hier in de kerk. Heere, wilt gij dat zaad der wedergeboorte tot ontkieming brengen in hun jonge harten. En help ons daar ook bij. Geef dat we trouw mogen zijn op de post waar gij ons gesteld hebt, ook in ons dagelijks werk. En wij bidden u voor hen die uitgeschakeld zijn, die langdurig ziek zijn of burn-out. Heere, wilt gij hun krachten toch herstellen en wilt ge ze helpen. En wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben op het werk. Wilt gij ze sterken en ondersteunen en de spanning wegnemen. Dat wij toch onder uw zegenende handen onze werking mogen innemen. En onze taak mogen doen. Wij bidden u of gij ook met deze wereld wil zijn. Die de afgoden naholt. Heere, wilt gij toch ons daarvoor bewaren en tegen beschermen. En wij bidden u voor deze wereld daar waar spanningen zijn. Waar oorlog is, we denken aan Syrië, laat die oorlog toch eens ophouden, o Heere. En wilt u daar vrede geven en bescherm daar ook uw kinderen in dat land. Denk aan al uw kinderen in deze wereld, daar waar ze vervolgd en verdrukt worden. En wilt gij uw knechten ondersteunen om te volharden in hun taak. Heere, wij bidden u voor de overheden. Wilt u hen toch sterken en helpen en hen zegenen, ook ons ten goede. Denk ook aan onze plaatselijke overheid en onze burgemeester. We bidden van u of gij uw dienstknecht deze middag wil helpen. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 86 vers 3, 4 en 6. De Heere zegene u en uw gaven. 3, 4 en 6 van 86. zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed, zo groot, voor hen die op hem bouwen. Mijn burcht, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Het eerste vers van Psalm 91. We willen dus verder gaan met waar we vorige week met elkaar over nagedacht hebben. En we schrijven dan boven de prediking Paulus' gebed om verlost te worden van zijn doorn in zijn vlees. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij een aanhoudend gebed, want wij lezen in vers 8. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden. Dus een aanhoudend gebed. En dan een verhoord gebed. Dat is vers 9a. En hij heeft tot mij gezegd. En dan komt het antwoord. En dan ook een vruchtbaar gebed. En dat is 9b en 10. Dat hij dan als vrucht op het gebed leert roemen in zijn zwakheden. Vorige week hadden wij nog een nagesprekje met elkaar in de kerkraad over de preek van 's ochtends. En dat ging eigenlijk ook over dat stukje wat we lezen aan het eind van vers 7. Dat er staat een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans. Omdat ook in de prediking naar voren was gekomen dat het best wel moeilijk na te gaan is wat Paulus precies bedoeld heeft. En toen we daar met elkaar over spraken, toen kwam bij mij deze gedachte boven. Dat het een combinatie is. En jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook wel begrijpen. Als je een splinter in je teen of in je vinger hebt. En je bent zelf al bezig om die splinter eruit te krijgen. En er zal er dan een komen die kijkt en die zegt, kom eens hier met je vinger, laat mij het eens proberen. En dat hij, om je te plagen, hem er opnieuw weer extra indrukt. Zodat hij extra pijn doet en dat je zegt, oh, maar dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat die splinter eruit getrokken wordt. Niet dat hij er nog dieper ingewerkt wordt. Kijk, en daar moeten we dan ook aan denken, geliefden. Er was iets bij Paulus wat voor hem als een scherpe doorn was. En daarbij kwam de duivel, een engel des Satans, die hem absoluut niet hielp om die scherpe doorn kwijt te raken, maar om juist extra de pijn daarvan te laten voelen. En de vorige keer hebben wij ook gezegd, wat is het geweest? We kunnen ons best wel voorstellen wat ook duidelijk Paulus zelf af en toe zegt, dat zijn verleden terugkomt. En dat moet je je maar eens voorstellen, dat je ergens terugkeert op een plaats waar je vroeger een bedreiging was, dat de mensen wegkropen voor je. Dat ze dachten, als die man in de buurt komt, dan neemt hij ons gevangen en dan gaat hij ons geeselen. En als hij de gelegenheid krijgt, dan doodt hij ons. En dat je dan na verloop van tijd opeens diezelfde man op de preekstoel ziet. En dan moet je dan maar zitten als man en dan weet je dat je vrouw door die man gegeeseld is of misschien wel omgebracht is. En dan zie je dat als hoorde, dan denk je, nou, daar staat hij te preken. En wat heeft hij vroeger niet gedaan? En dat hem dat ook telkens weer in zijn gezicht geslingerd werd door de duivel, die hem daaraan herinnerde. Ik kan me voorstellen dat het dat misschien geweest is. Of de Joden, zijn volksgenoten. Hij was immers één van hen. En ze hadden ook veel aan hem. Paulus, die kon je erop uitsturen. Met een opdracht om die christenen uit te roeien. En dat dan vervolgens de rollen omkeren. dat hij opeens een volgeling wordt. En dat hij gaat prediken. En dat hij met name in discussie gaat tegen de Joden. En dat hij tracht de Joden over te halen en te bewijzen dat Jezus de Christus is. Ja, dan kun je je dat voorstellen, dat dat voor hem een voortdurend terugkerende aanvechting is. Dat hij zijn volksgenoten ziet en dat zijn volksgenoten hem vervolgen en proberen uit de weg te ruimen. Maar we weten het niet. En de vorige keer hebben we al gezegd, de Heere heeft het voor ons verborgen gehouden, opdat in de loop van de eeuwen velen toch dat voor zichzelf kunnen invullen. En dat velen van Gods kinderen kunnen zeggen, ach, wat herken ik mij toch in die scherpe doorn. En wat herken ik mij toch ook in het misbruik dat de duivel ervan maakt. En ik hoop ook dat er herkenning mag zijn in de weg die Paulus bewandelde. Onder die scherpe doorn die God hem gegeven had. Met een duidelijk doel. Dat wist hij. Opdat ik mijzelf niet zou verheffen op die bijzondere openbaring. Met een duidelijk doel. Om hem klein te houden. Om hem ootmoedig te houden. En ik hoop dat we dan ook die weg mogen vinden die Paulus bewandelt. Als er in onze tekst staat, en hierom heb ik de Heere 3 maal gebeden dat hij van mij zou wijken. Laten we eerst eens luisteren naar de woorden zoals ze er staan in onze tekst. Allereerst vragen we dan aan onze tekst, zegt Paulus, tot wie richt je je gebed? En dan staat er in vers 8, de Heere. En in het Grieks staat er Kyrios. En dat is niemand minder dan de Heer Jezus. Hij richt zich dus op de middelaar in dit gebed. Daar kom ik straks op terug. Het tweede waar we naar kijken is het woordje 3 maal. Onze kanttekeningen die zeggen dan, meerdere malen heeft hij daarom gebeden. Dus dat hoeft niet per se 3 keer geweest te zijn. Toch zijn er ook uitleggers die wel menen dat het hier gaat om 3 keer. En dan wijzen ze naar 2 Korinthe 11 vers 25. Dat we samen gelezen hebben. Waar ook 2 keer dat woordje 3 maal genoemd wordt. Daar schrijft hij immers, 3 maal ben ik met roeden gegezeld. En eens ben ik gestenigd. En 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. En als hij dan hier ook het woordje 3 maal gebruikt, dan kunnen we dat ook zo uitleggen. Dat er tijdens het dragen van die scherpe doorn en het plagen door de engel des Satans en vooral 3 dieptepunten zijn geweest. En dat hij tijdens die 3 dieptepunten gesmeekt heeft. En dan komen we bij het volgende woordje in de tekst, wat hier vertaald wordt met gebeden. En er staat een woord in de grondtekst en dat betekent iemand erbij roepen. Dus met andere woorden, hierover heb ik de Heere 3 maal erbij geroepen. Of hij niet van mij zou wijken, die engel des Satans, bij die 3 gelegenheden of meerdere malen, opdat hij, dat is die engel des Satans, van mij zou wijken. Ik zei al dat ik even terug zou komen op de vraag tot wie richt hij zijn gebed, want dat is belangrijk. Want hier is een kind van God aan het bidden, Paulus, die op de school van het gebed bidden heeft geleerd. Want wij weten allemaal dat bidden en bidden 2 is. Er gaat Het gaat hier om het gelovig bidden. Het gaat hier om dat je concreet weet tot wie je je gebed richt. En dat mag hij doen. En waarom dan zo bijzonder gericht op de middelaar, als het gaat om dit gebed? Omdat Paulus weet dat God de Vader hem die scherpe dor in zijn vlees gedrukt heeft. En omdat God de Vader de ruimte heeft gegeven aan die engel des Satans. Hij weet, het is een vaderlijke kastijding dat de Heere mij geeft. En daarom richt hij zich tot de middelaar. Die staat immers tussen hem en de Vader. En niet alleen om vergeving van zonden te ontvangen. Maar die scherpe doorn die doet hem dat voelen. Dat hij dat nodig heeft vanwege zijn zondige hoogmoed. En daar heeft hij vergeving voor nodig. Maar ook, hij weet, ik heb ook de doding van deze kwaal nodig in mijn vlees. Waarom richt hij zich tot de middelaar? Omdat hij weet dat de God de Vader hem die doorn heeft gegeven tot zijn nut. En toch. Een gemeente dat mag. Het viel hem zo zwaar. Te zwaar bij tijden en ogenblikken. En laten we dan eens even uitgaan van die driemaal. Die drie keren dat het hem zo zwaar viel. Dat hij het er niet meer onderuit kon houden. En dat hij zich in het aanvaarden van die scherpe doorn naar de hand des Vaders wendde tot de middelaar. Tot Christus. Niet alleen tot vergeving. Maar ook om er toch, om er toch van verlost te worden. Van die scherpe doorn. Van die engel des Satans. En dan moet je eens nagaan, jonge mensen. Deze Paulus, deze apostel. Die de gave van de genezingen had gekregen. Om blinden de ogen te openen. Lammen op te wekken. Dat hij niet in staat was om zichzelf te verlossen van die scherpe doorn en van die engel des Satans. Dan zie je ook dat zo'n gave der genezing niet zomaar tot je beschikking is. Want Paulus kon dat niet op zichzelf toepassen. En wat was hij daarin dan ook diep en steil afhankelijk van datgene wat de Heere hem zou geven. En zo worstelt hij dan met de middelaar, steunend op zijn verdiensten. En daarin verraadt hij zijn geloof in de middelaar. Daarin laat hij zien dat hij gelooft dat de middelaar die bevoegdheid heeft om hem te verlossen van die doorn en van die engel des Satans. O gemeente, hij is hier bij het goede adres. Want hij weet dat deze middelaar zelf ook geworsteld heeft in Gethsemane. Gezweet heeft, geroepen heeft, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Hij wist het. En dat is een troostvolle wetenschap, gemeente. Dat deze middelaar nu verzocht is geweest in alle dingen, gelijk als hij. En dat hij daarom ermee aan kan komen. Hij kan het zeggen tegen hem. Heere, u weet wat ik voel. En u weet waar ik mee worstel. En daarom smeek ik u. Of gij toch hem van mij wilt laten wijken. En van mij wilt wegnemen. Net zoals u zelf gesmeekt hebt. Dat die drinkbeker aan u voorbij zou gaan. En de middelaar die heeft die drinkbeker aanvaard, dat weten. Om daarmee te betalen voor het aangezicht van God. O, hij weet, hij kent de middelaar.
En hij maakt met de Heer wie gesproken door het waarachtig geloof gebruik van de middelaar. Want ik geloof zeker dat de middelaar hem licht heeft gegeven waarom hij die doorn heeft. Want dat doet Christus. Wanneer een mens een doorn krijgt, dan moet je bij hem zijn en vragen: Heere, wilt u daar licht over geven? Vanuit zijn profetisch ambt. En dat had Paulus gekregen. Daarom krijg je die doorn, vanwege je hoogmoed. Maar hij weet ook dat deze middelaar een priester is. En niet een priester op afstand, maar een bewogen priester. Die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Die weet hoe zwak Paulus onder deze doorn bij tijden en ogenblikken geweest is. Dat hij er niet onder kon komen. Hoe moeilijk hij het ook vond. En hij weet dat deze middelaar ook een koning is. Die de duivel heeft overwonnen. En die bij machte is om deze engel des Satans weg te sturen. En daarom roept hij. En daarom smeekt hij tot de middelaar. In de hoop dat hij antwoord zal geven. Kent u iets van dat smeken, geliefde gemeente? Sta daar ook naar. Laat je gebed maar niet een bidden zijn krachtens gewoonte. Maar wacht op een antwoord. Dat is immers het recht te bidden, om echt naar de hemel te kijken en te wachten op een antwoord. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een verhoord gebed. Want, hoor eens, wat de middelaar zegt. Paulus vertelt het ons, en hij heeft tot mij gezegd, stil zijn. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Wat zegt de middelaar? Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Laten we eens luisteren naar de woordjes van dit antwoord. Allereerst staat er, en hij tot mij. Hij die grote gezalfde des Heeren, de koning der koningen, heeft tot mij gezegd. Als ik een verzoek zou indienen bij koning Willem-Alexander, en hij zou mij opbellen en hij zou zeggen: dominee, kan ik bij u langskomen om u het antwoord persoonlijk te overhandigen, dan zou ik mij zeer vereerd voelen. Dat kunnen jullie wel begrijpen, jongens en meisjes. Maar hoeveel te meer als de koning der koningen zijn mond opent en dan gaat spreken met een arm en een verloren, doemwaardig zondaar. Want er ligt zo'n afstand tussen die twee als het erop aankomt, geliefden. Maar het is een wonder van genade als God tot je gaat spreken. En hij heeft tot mij gezegd. En daar ziet de ware bidder naar uit, naar dat antwoord op het gebed. Om te luisteren, wat heeft de Heere tegen mij te zeggen. Wij lezen dat meerdere malen ook in Gods heilig woord. Ik denk bijvoorbeeld aan Elia op de berg Karmel. Als die Baal-priesters hun keel rauw geschreeuwd hebben en geen antwoord krijgen omdat ze roepen tot een dode God. Dan hoor ik Elia heel stilletjes zeggen bij dat altaar: antwoord mij, Heere. Antwoord mij opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt. Omdat hij gelooft dat hij de levende God is. En dan krijgt hij antwoord. En zoals we dat gezongen hebben in Psalm 116 vers 1. God heb ik lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Toen hoorde God en verhoorde God. God die antwoord gemeend. En dat is zo belangrijk. Want dat is een kenmerk van het ware gebed. En dat weten Gods kinderen. Het verschil tussen bidden en bidden. Want echt jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie ook bidden. En dat moet je echt blijven doen. En dat zeg ik ook een beetje tegen onze opgroeiende jongeren. Die gewoonte moet je niet zomaar stopzetten. Want het is vaak weer moeilijk om de draad op te pakken. En als je daarmee gestopt bent, dan moet je het vanavond weer oppakken. Dat is je plicht. Wij zijn er allemaal toe geroepen om te bidden. Maar je weet zelf wel, bidden uit plicht is toch wat anders dan echt. Zodanig bidden. Dat je zegt, er zit iemand achter die deur kan opendoen. En als je weet dat iemand achter die deur zit die deur kan opendoen. En hij doet die deur niet bij het eerste kloppen open, dan ga je twee keer kloppen. En als hij bij het derde kloppen nog niet open doet, dan ga je nog harder kloppen. En dan ga je misschien wel roepen door het sleutelgat. Is er soms niemand achter die deur? En zo is het ook geestelijk, geliefd. Wanneer de nood echt op je hart gebonden is, dan bid je niet meer krachtens je geweten, krachtens plicht, maar door het geloof. Vanuit de nood gedreven, kloppen op de deur van de hemel en het inroepen van de naam des Heren. Om uw naams wil, o Heren, hoor mij toch, o Heren, antwoord mij toch, o Heren. En dat doe je met een pijl in je hand en een boog in je hand. En dan schiet je een pijl naar de hemel. Wat is dat voor een pijl? Dat is een geschonken belofte. Dat de Heere gesproken heeft in je leven en dat je het niet na kunt laten. Om voortdurend diezelfde pijl omhoog te schieten. Omdat je antwoord wil hebben op het gebed. Om te luisteren naar het gebed. Dat is de tere omgang in de binnenkamer van Gods kinderen. En dan komt dat antwoord. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht, Paulus. Dat antwoord krijgt hij. Nee, dat was niet het antwoord wat hij graag zou willen. Hij had zo graag gewild dat de Heere Jezus zou zeggen, goed Paulus, kom hier. Ik zal die scherpe doorn uit je vlees halen. En ik zal die engel des Satans wegsturen, zodat hij je niet meer lastig zal vallen. Maar dat doet de Heere niet. De Heere zegt, nee, Paulus, ik heb wat anders voor je. Mijn genade is u genoeg. En dat woordje wat hier staat, genoeg, dat betekent ook ten diepste een opdracht, een appel op het hart. Dat betekent ten diepste ook, en heb er ook genoeg aan, Paulus. Wees er tevreden mee. Zoals Johannes de Doper dat tegen de soldaten zei. Hij zei tegen de soldaten, jullie moeten de mensen niet gaan plunderen die je overvallen hebt en overwonnen hebt. Heb genoeg aan je soldij. Dat woordje dat staat hier ook, wat hier vertaald wordt met genoeg. Heb aan mij genoeg, betekent dat ten diepste. Paulus, verlaat je op mij, Paulus. Steun op mij. Laat je niet ongerust maken, Paulus. Want je hebt aan mij genoeg. Want die genade, die geeft rijkdom in armoede. Hoor je het? Die geeft raad in verlegenheid. Die geeft kracht in zwakheid. Die geeft troost in angst. Die geeft blijdschap in droefheid. En leven in de dood. En dat komt zo op die kleine woordjes aan. Hè? Want er staat mijn genade. En dat is de genade van de middelaar. Die vloeit uit zijn verdiensten. Die vloeit uit zijn wond. Uit zijn liefdeshart. Mijn genade. Dat is die bijzondere genade. Dat is die zaligmakende genade. En die mag hij toepassen vanuit zijn opstandingskracht. Als Paulus dat woordje hoort vallen, gemeente, dan kan het niet anders dan dat hij teruggeleid wordt naar 14 jaar geleden. Want immers het was gebeurd. 14 jaar geleden kreeg ik een bijzondere openbaring en toen kreeg ik een scherpe doorn. En als je dan terugkijkt naar die 14 jaar die achter de rug ligt, dan kun je toch niet anders zeggen, kind van God in ons midden, dat dat zo is. Mijn genade, is die dan niet genoeg geweest in al die 14 jaren? Heb ik je toen, 14 jaar geleden niet, door mijn genade je tegengehouden? Anders was je als een wild dier je ondergang tegemoet gerend. Die onweerstaanbare genade. Weet je het nog? Dat je gearresteerd werd. En dat je hart toen veranderde. Hart veranderde. Hart vernieuwende genade. Weet je het nog? Dat je zo ging tobben over al je ongerechtigheden. Dat je heel je leven terugkreeg. En dat er vergevende genade kwam in je leven. Weet je het nog? Dat er ook zonde dodende genade kwam. Dat die scherpe doorn niet alleen maar een venijnige scherpe doorn was. Maar dat die scherpe doorn gedompeld was in het dierbare bloed van Christus. En dat je de liefde voelde in die scherpe doorn. Om je te kastijden. Om dat verdorven bestaan eronder te houden, weet je dat nog? En toen je verder moest, net als een hinkende Jacob, dat ik je ondersteunende genade gaf, zodat je de meest gevaarlijke en de meest moeilijke, pijnlijke situaties toch doorkom, uit en door geholpen werd. En wat denkt u van die vertroostende genade? Gaf ik niet op tijd een woord ter vertroosting? Zodat je toch weer verder kon? Heb ik je tranen niet opgevangen in mijn fles? De reddende genade? Dat je bijna doodgestenigd was. En dat iedereen zei, ziezo, daar zijn we vanaf. En dat je toch nog leefde. En dat je er weer uit op mocht klimmen. Die reddende genade. Denk eens aan die schipbreuk, Paulus. De reddende genade van God. De volhardende genade. Dat je onder moedeloosheid bijna zou bezwijken. Maar dat je toch volharden mocht. Ook in het gebed. En in het ware geloof, in je roeping, dat ik je leidzaamheid gaf, dat ik je standvastigheid gaf, en dan die overwinnende genade, als in die drie moeilijke momenten de duivel je zo te pakken had, dat je dacht, en nu ga ik het verliezen van deze engel des Satans die mij met vuisten slaat, maar dat je door het geloof mocht overwinnen, die overwinnende genade. En daarom voegt de Heere Jezus eraan toe, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is de kracht van de Heere Jezus Christus, geliefden, van die almachtige zaligmaker. En daarom heeft Paulus bij ogenblikken wel eens gezongen: het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Zijn naam is Heere der Heren. Ja, in zijn zwakheid. Dat staat tegenover die kracht. In zijn zwakheid. Wat is dat? Wat staat er voor een woordje? Er staat onmacht. Dat betekent eigenlijk dat hij zelf niet in staat was om iets te verrichten. Om enige weerstand te geven. En daar brengt de Heere zijn volk. Dat ze zelf er niet toe in staat zijn. Ik ben niet in staat om te hopen, Heere. Ik ben niet in staat om te geloven. Ik ben niet in staat om te bidden. Ik ben niet in staat om staande te blijven. Om te strijden. In deze zware strijd, Heere, kom mij toch te hulp. Met uw kracht. Met uw bijstand. Paulus heeft het ook letterlijk in zijn lichaam gevoeld. Dat zegt hij in 2 Korinthe 10 vers 10. En hij heeft het ook echt gevoeld als een aaneenschakeling van mishandelingen. We kunnen dat lezen in 2 Korinthe 1 vers 8. En dan zegt hij ook letterlijk: boven mijn kracht. Er wordt wel eens heel gauw gezegd van dat de Heere die meet de schouders en dan legt hij er een kruis op. En de Heere die geeft kracht naar kruis. Maar er kunnen echt momenten zijn dat je zegt: maar dit is toch echt boven mijn krachten. Ik kan dit niet meer volhouden, Heere. En dat was bij Paulus ook het geval. Maar hun geeft hij moed en krachten die hopen op hem wachten. Zwak van moed en klein van kracht. En dan staat er nog een treffend woord waar we niet overheen moeten lezen. Dat is namelijk het woordje volbracht. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daar staat dat bekende woord telos. En dat betekent doel. En daarmee hoort Paulus dat God een doel heeft in zijn leven. En dat hij dat doel zal gaan verwezenlijken, juist in die zwakheid. Dus mijn kracht, Paulus, wordt in zwakheid volbracht. En dan zie je dat de Vader en de Zoon samenwerken in een heilige harmonie. Om de raad van God uit te dienen in dit leven. Als kind van God. Maar ook als knecht van God. En dat betrof vooral ook Paulus. En dat betekent ook: tot een goed einde zal ik het brengen. En let daar dan ook op, Paulus. Gods kinderen en Gods knechten worden geroepen om te letten op de eindstreep. En op te letten op die baan die de Heere gebaand heeft. Als de overste leidsman en volleinder des geloofs. De Heere Jezus Christus, om te letten op zijn voetstap. Zo laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. En dan zegt ook de apostel Paulus in de Hebreeënbrief: we hebben immers een wolk van getuigen rondom ons hebben liggen. Dat is een stadion, jonge mensen. Niet van afgoden dienaars van sport en spel. Maar in dat stadion, daar bevinden zich de geloofshelden. Daar bevinden zich Gods kinderen die al boven zijn. En daar hebben wij dan ook de Bijbel voor. Dat wij letten op die geloofshelden. En die staren als het ware die tobbers, die strijders, die de Heere scherpe doorn heeft gegeven en een engel des Satans toe. En die weten dat. dat die strijd die ze hebben te strijden niet te vergeefs zal zijn. En dat zij in die strijd zullen volharden. Dat weten ze, omdat zij mochten volharden tot het einde toe. En zij weten ook dat de vijand probeert om die lopers op allerlei manieren af te leiden. Zoals dat in de loopbaan ook gebeurde, wanneer er kostbare voorwerpen werden toegeworpen, zodat zij vertraagd zouden worden in hun gang. Maar nee, kijk eens, daar struikelt er een. Maar hij wordt weer opgericht door de kracht des Heeren. En hij neemt de loop weer verder ter hand. En daar gaat hij, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, om dat te volbrengen. Uw kracht wordt in mijn zwakheid volbracht, o Heere. En daarom zal dat ook zijn vrucht afwerpen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. En dan komen we bij vers 9b en vers 10. En daar lezen wij dan: zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nu gaat Paulus in op de praktijk, hoe hij dat in de beoefening heeft gekregen. Dat is een moeilijk woord voor jullie, jonge mensen. Maar toch, in de praktijk van het gewone leven kom je dat ook tegen. En dan zegt de meester: oefenen hoor. Ik heb het je voorgehouden. En nou moet je het zelf oefenen. Kijk, en Paulus die heeft dat ook geleerd in zijn leven, wat dat nou is. Om dat nou door het geloof in de beoefening te hebben. Wat? Nou, wat hier staat. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Om daarin te roemen. En wat bedoelt hij dan met die zwakheden? Nee, daar bedoelt hij niet zijn inwonende zonden mee. Waar hij natuurlijk ook wel mee topte. Denk aan Romeinen 7 vers 14 tot 24. Dat vlees, dat verdorven bestaan. Nee, dat bedoelt hij niet. Daar kun je ook niet in roemen. Dat is ook niet zo'n best teken. Als mensen daar op de een of andere manier zo wijdsprakig over zijn. Over de inwonende verdorvenheden van hun boos bestaan. Wat wil je daar dan mee zeggen? Als je dat gaat zeggen zomaar aan tafel terwijl je aan het koffiedrinken bent. Wil je daarmee dan zeggen dat jij zo'n ontdekte zondaar bent? Nou, dat doet de huichelaar hoor, gemeente. Maar Gods kinderen die zuchten daaronder. En die belijden dat in de binnenkamer en die schamen zich daarover. Nee, die roemen niet in zulke dingen. Wat is het dan? Roemen in mijn zwakheden, gemeente, dat is dat hij roemt in de lijdenswegen die hij meemaakt omwille van de naam van Christus. Zoals we dat samen gelezen hebben in 2 Korinthe 11. Dat hij dikwijls veel mee heeft gemaakt omwille van de naam van Christus, daar roemt hij over. Zwakheden zijn het. Zwakheden. Hij heeft daar ervaren, juist in die lijdenswegen zijn zwakheden. Vreemde manier van opscheppen is dat. Vreemde manier van roemen, dat is een geestelijke manier van roemen in zwakheden. En je moet je dat maar eens even concreet voorstellen, als bijvoorbeeld de apostel Paulus gegezeld is en dat hij dan gaat roemen in die zwakheid, dat hij daar ligt en dat een ander naar hem toe komt en zegt: o Paulus, toch kom hier. Ik heb een heerlijke zalf meegenomen om je wonden te gaan helen. Wat erg toch, wat erg toch. Ach, zegt hij dan, het is een verwaardiging om te lijden omwille van de naam van Christus. Kijk, en dat kan de buitenwacht niet begrijpen, gemeente. Hij zegt, het is een bewijs van de echtheid van mijn apostelschap. Hoezo dan, Paulus? Nou, dat heeft de Heere gezegd. Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naams wil. Ja, maar Paulus, wat bedoel je dan? Nou, luister dan en zal ik je dat vertellen. Want dat zegt hij ook hier. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. En onze kanttekeningen schrijven dan over mij wonen. En eerlijk gezegd vind ik dat eigenlijk nog mooier als wat hier in de Statenvertaling staat. Want onze kanttekeningen geven dat als een alternatieve vertaling. In mij wonen. Ook mooi. In mij wonen. Maar ik vond dat over mij wonen toch zo mooi. Als een tent die over mij heen gespannen wordt. En wat is dat toch een heerlijke gedachte. Daarom zingen we straks ook Psalm 91. Dat hij de schuilplaats is des Allerhoogsten. Want dan zou Paulus zeggen toen ik gegezeld werd. Toen heb ik het ervaren. Dat de Heere een tent over mij heen spande. Ja, dat hij zichzelf over mij heen spande. Dat hij zichzelf over mij heen boog. Met zijn kracht. En met zijn bijstand en met zijn troost. En daarom, zegt hij, heb ik een welbehagen in zwakheden, dubbele punt. En dan gaat hij die zwakheden op een rijtje zetten. Hij noemt er dan 4. 1. In smaadheden. Laat ze mij maar bespotten. Laat ze mij maar verachten. Laat ze maar kwaad over me spreken. Maar ik weet mij oprecht voor het aangezicht van God. En dan het tweede wat er staat. In zwakheden. Dat is in noden. En dat betekent in noden van dat ik tijden had dat ik zonder eten was. En zonder drinken. En zonder een dak boven mijn hoofd. En zonder dat ik voldoende kleding had om mij warm aan te kunnen kleden in tijden van noden. En dan komen we bij het volgende. Dan staat er in tijden van vervolgingen. Ik hoef dat niet uit te leggen wat dat is. Dat je om elke hoek van de straat iemand kunt verwachten die het op jou gemunt heeft. Dat kent de vervolgde christenen wanneer ze naar de kerk gaan. Daar hebben wij geen flauwe notie van hoe dat is. Vervolgingen, dat is dat iemand je bespioneert terwijl je op de universiteit als christen studeert in Egypte. En dat iemand je in de gaten houdt of je gaat bidden. Of je een bijbeltje in je hand heeft. Vervolgingen, dat is dat je als winkelier, als christenwinkelier, geplaagd wordt in de straat als je je winkel opent. En dat je winkelruit bekogeld wordt, omdat je een christen bent in een land van moslims. Vervolgingen, ja, daar roem ik in die zwakheden. En dan staat er in benauwdheden. In benauwdheden, dat is vooral de benauwdheid van de dood. Dat de dood zo dichtbij is, dat je zegt, en nu kom ik om. En nu gaat het gebeuren. En dat allemaal, dat staat er ook, om Christus. Omwille van zijn naam. Dat was voor hem een verwaardiging. Zijn er hier ook zulke mensen die zeggen dat zou men ook een verwaardiging zijn. Als dat in mijn leven zou gebeuren. Als ik dat zou merken. Dat ik daar dan door verzwakt word. En dat ik in die zwakheden die ik dan ervaar. In deze dingen mag ervaren. Dat is nou alles om Christus wil. Nee, je hoeft niet je gaan op te stellen als iemand waar iedereen een hekel aan krijgt. Net als Tuin Uilenspiegel. Die zei van, ja, ze hebben allemaal een hekel aan mij, maar ik heb het er zelf naar gemaakt. Dat is de bedoeling natuurlijk niet. Een christen moet vriendelijk zijn. Een christen moet ijverig zijn. Een christen moet leren zichzelf te verloochenen. Maar als het komt, dan moet je toch in oprechtheid kunnen zeggen: Heere, dit is nou alles omwille van de naam van Christus. En waar blijkt dat dan uit? Nou, dat blijkt weer uit het laatste stukje van onze tekst. Want dan mag je het ook ondervinden. Want als ik zwak ben, dan ben ik juist machtig. Ook dat is een taal. Daar snapt de wereld totaal niks van. Want de sporters in Zuid-Korea, die moeten in goede conditie zijn. Die moeten sterk zijn. En dan zijn ze machtig. Maar de geestelijke lopers op de loopbaan des geloofs, die zeggen juist: als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Kijk, en daar zie ik dan zo'n zwakkeling staan voor koning Felix en Drusilla. Daar staat hij geboeid, maar hij is machtig in zijn prediking, zodat ze beven onder de woordsbediening. Als hij het woord gaat spreken over het toekomende oordeel. Daar staat hij geketend voor Agrippa. Maar hij is zo machtig in de schriften. Dat hij merkt aan Agrippa. Dat Agrippa van binnen in zijn geweten wordt aangesproken. Want hij zegt: ik weet dat u ze gelooft, Agrippa. En dan spreekt hij Agrippa aan op zijn opvoeding, terwijl hij daar als een gevangene staat, als een zwakkeling, waar Agrippa alles mee kan doen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Daar staat hij op de Areopagus tussen de filosofen en de wijzen, die veel gestudeerd hebben. Maar als hij dan het woord gaat spreken van die opgestane Christus, dan lachen ze hem allemaal uit. Maar dan staat er een voorname vrouw. Damaris heet ze. En die komt tot bekering. En al die filosofen en die wijzen die zullen gezegd hebben: wat is er toch met jou aan de hand? Je gaat hem toch niet achterna? Ze hebben hem net uitgescholden voor klapper. Wat wil toch deze klapper zeggen hier op de markt? Hij is een verkondiger van nieuwe dingen. En ze snappen er niks van. En misschien hebben ze ook wel pogingen gedaan om haar over te halen en dat uit haar hoofd te praten. Want dat gebeurt soms. Man, je bent gehersenspoeld. Wie heeft je zo dwaas gemaakt? Maar dan zie je ook: als ik zwak ben, dan ben ik machtig, geliefd. En daar zingen zij godenlofzangen in de kerk waar ze ingeworpen zijn. En de aarde begint te beven. Want de Heere geeft antwoord op dat gebed. Een aardbeving. En dan komt de stokbewaarder tot bekering. En wat denkt u van de schipbreukeling? De schipbreuk. Paulus daar staat als iemand die zegt: vrees niet. Want deze nacht is er een engel gekomen van die God die ik dien. En die heeft mij beloofd dat wij niet om zullen komen. O gemeente, wanneer je dan de apostel Paulus misschien op zijn zwakst ziet in de gevangenis, dan zegt hij: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Hij is zijn leven tot een drankoffer gesteld. Dat is een oud-testamentische manier om aan te geven dat hij zich als het ware uitgegoten heeft voor de Heere. En gemeente, dat is nou een vrucht uit de middelaar. Dat is nou een vrucht van de genade van de middelaar. En daarom wordt de middelaar daarin zo verheerlijkt. Ja, God wordt erin verheerlijkt, geliefde gemeente. Als dat openbaar komt en daarom die roemt, die roemen in de Heere. Zou je er niet jaloers op worden, jonge mensen? Gemeente van Barendrecht. Dat je zegt: oh, dat ik daar toch maar een tiende van mocht hebben. Van die genade. Zou je er geen zin in krijgen om die God te mogen dienen. Om die God te mogen vrezen. Om die God te mogen volgen. Hoe moeilijk de weg dan ook is. En hoeveel je misschien ook in moet leveren van deze wereld. Maar dan ga je het verstaan, hoor. Weg wereld. Weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigendom ik ben. Amen. Eindigen mijn gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om u te vragen of gij al onze zonden die ons hebben aangekleefd genadig wilt vergeven en datgene wat van u was wil zegenen en achtervolgen door de werking van de Heilige Geest. Het is immers enkel genade die gij verborgen hebt, o Heere Jezus Christus, en die gij toepast, o lieve Heilige Geest, en dat alles tot eer des Vaders. En wij bidden u of gij ook met ons wilt optrekken als we deze week weer ingaan. Sterk ons in onze dagelijkse taak en bescherm ons toch. Bewaar ons voor een onverzoend sterven en aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 27, het zevende vers, zo ik niet had geloofd. Het zevende van 27.
met de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Thank you.